Een aantal jaren geleden werd ik van tijd tot tijd uitgenodigd door iemand die Freek Bakker heette en die docent was. Hij was theoloog en gaf les in een of andere cursus aan de Universiteit van Utrecht. Hij moest haar lesgeven in niet-christelijke godsdiensten, met name het hindoeïsme, boeddhisme en taoïsme. En in een van die bijeenkomsten met studenten nodigde hij mij uit, omdat ze ook met een boeddhist wilde praten. Dus ik wilde mij wel als boeddhist gedragen. Meestal leverde dat heel leuke gesprekken op met die studenten. Vorige week moest ik plotseling denken aan een van die gesprekken die heel onbevredigend afliepen. Dat kwam, er waren twee jongens, voor in de 20, die echt geobsedeerd waren door de vraag, wat gebeurt er met mij na mijn sterven? En die wilden daar van mij antwoord op hebben. Ik heb ze verteld, in alle eerlijkheid, dat ik het niet wist, omdat ik daarover niet uit eigen ervaring kan spreken. En dat ik ook niet bereid was andere mensen na te praten, want dat konden ze net zo goed zelf. Daar waren ze niet tevreden. Ze liep heel ontevreden af. Ze wilden een antwoord hebben. Dat moest ik vorige week aan denken. En toen bedacht ik, kijk eens, er zijn twee manieren om van een vraag af te komen. Eén manier is een antwoord krijgen. Dat werkt heel goed bij sommige vragen. Bijvoorbeeld, wat is de hoofdstad van Thailand? Of hoe komen lawines tot stand? Of wat is het smeltpunt van koper? Je krijgt een antwoord en dan weet je het. En de meeste van die dingen heb je niet zelf ervaren, maar ze liggen binnen de ervaring, althans van sommige mensen. En om die reden vertrouw je erop. Dus zo houdt die vraag op een vraag te zijn. En kennelijk, waarom die jongens niet tevreden waren met mijn antwoorden, was doordat ze hun vraag ook beschouwden als vraag van die aard. Hè. Die kan alleen ophouden een vraag te zijn als je een antwoord krijgt, en dat kregen ze niet. Maar er is nog een tweede manier om te maken dat zulke vragen ophouden een vraag te zijn. En dat is niet naar een antwoord te kijken, maar naar de oorzaak die maakt dat die vraag jou zo vreselijk bezighoudt. De oorzaak die maakt dat die vraag een obsessie wordt. Of je kunt misschien ook wel vragen, wat voor verschil zou het maken als je het antwoord wel of niet zou krijgen? Ik kan uiteraard niet zeggen nu wat zij geantwoord zouden hebben, want ik was toen niet zo vindingrijk om dat hen daarmee te confronteren. Je kunt zeggen, ik wil het gewoon weten. Maar ja, dat geloof je zelf niet. Ik weet bijvoorbeeld niet of het vandaag over een jaar nachtvorst zal zijn of niet. Bekommer ik mij daarom? Absoluut niet. Daar zie je dat die bezetenheid van de vraag, wat gebeurt er met mij na mijn sterven, echt van heel andere orde is. Het is niet alleen willen weten. En ik denk eigenlijk dat veel van die vraag ook een vorm is van een garantie willen krijgen. Zo zal het gaan. Nou weet je het. Je kunt erop rekenen. Het is een vorm van garantie. En die garantie krijg je niet. En de afwezigheid van garantie die roept onzekerheid op. En meestal de reactie op onzekerheid is, onzekerheid is een toestand die er eigenlijk niet zou mogen zijn. Dat is ook maar een idee. Maar mensen hebben dat nou eenmaal. Maar wat is de oorzaak dat je daar een garantie op wil hebben? Waarom wil je dat in vredesnaam? Meestal wil je garantie hebben als de mogelijkheid er is dat je gevaar loopt. Dat wil zeggen de mogelijkheid dat er iets erg onaangenaams je zal overkomen. Maar je weet niet of, of er iets onaangenaams zal gebeuren. Ik heb 2 maal iemand gekend, dat waren mensen aan het eind van hun leven, en die zeiden, binnenkort zal ik het weten, namelijk wat er gebeurt na mijn sterven. Want die hadden niet lang meer te leven naar verwachting, was ook zo trouwens. En je ziet onbekende dingen, als er geen zekerheid is dat het onaangenaam is, die kun je ook heel anders benaderen met een gevoel van benieuwdheid, van avontuur of wat dan ook. Maar dat is niet precies wat er hier gebeurt. Die angst, die houdt zich toch ergens mee bezig. Die angst houdt zich overigens ook niet bezig, voor zover ik tenminste mensen daarover wil praten, met heel andere dingen, namelijk wat is het eind van mijn leven dat leidt tot het sterven? Hè? Zal ik lijden aan vreselijke ziekte, langdurig, pijnlijk enzovoort? Dat is niet wat de oorzaak van de angst is. Dat is een andere angst, hè? Die is ook reëel. Die is reëel. Die andere is ook reëel. En er is vaak gezegd, waarom zijn mensen bang om te sterven? Is dat omdat er iets onbekends komt? De antwoord is daarop nee, dat is niet zo. Je bent integendeel bang om het bekende te verliezen. En het bekende, dat is alles wat ons leven uitmaakt. Het vermogen om te zien en te horen, het vermogen om te ruiken en te proeven, het vermogen om te denken en je dingen te herinneren, het vermogen om te praten en sociale dingen uit te wisselen, het vermogen om stemmingen te hebben en gevoelens te hebben, emoties, het vermogen om begeerte en afkeer te voelen, het vermogen om ergens aandacht aan te schenken. De kenners hebben toch gehoord dat ik hier de 5 skanda's zit op te sommen. Laat dat maar zitten dan. Een tijd geleden maakte ik een heel rare beweging terwijl ik zat. Iets met mijn schouders. Zo rond mijn, mijn wervelkolom daar tussen mijn schouderbladen. En ineens waren mijn handen vrijwel verlamd. Ik heb dat later met de huisarts besproken. Die zei, oh ja, dat kan. Dat moet je zo doen. En als je weer zo doet, dan is het over. Dat had ik zelf ook ontdekt, gelukkig. Maar ik herinner me nog goed wat voor een geweldige angst dat oproept om zo plotseling verlamd te zijn. Met andere woorden, als je voorziet dat een van die fundamentele vermogens die wij hebben en die ons leven uitmaken, als je dat verliest, dat je daar bang voor bent, dat is op zichzelf niet zo vreselijk raar. Dat raakt echt aan de heel diepe, het verlangen naar voortbestaan. Dus ook met behulp van die vermogens. Dat is op zichzelf, de angst om die dingen te verliezen, dat heeft te maken met de wil tot voortbestaan. Is dat reëel? Dat is heel reëel. Kunnen we niet ontkennen. Delen we met ook alle dieren en zo. Nou ja, alle dieren, dat weet ik niet. Maar in ieder geval die zoogdieren die dicht bij ons staan. Maar bovenop die fundamentele, heel normale angst zit daar nog een angst doordat je dit zit voor te stellen. Je voegt er nog iets aan toe. Is daar iets aan te doen? Ik denk eerlijk gezegd niet zo vreselijk veel, maar wel een beetje. En een van de meest indringende manieren is om je te realiseren dat al die vermogens die ik opgezond heb, hè, dat zien en horen, je lichaam bewegen, gevoelens hebben enzovoort, dat al die vermogens helemaal bij mijn bezit niet zijn. Ik heb daar niet een soort bezitsverhouding toe, alsof ik recht had op die vermogens. Ze zijn op zeker ogenblik ontstaan, namelijk bij mijn geboorte, in ieder geval anderen die moest ik ontwikkelen enzovoort. Maar ze zijn ontstaan en ze zullen ook op zeker ogenblik verdwijnen. En als ze verdwijnen, dan word ik niet beroofd van iets waar ik recht op heb. Dat is echt niet zo. Wie heeft mij dat recht verleend? Recht op gezondheid, recht om niet dement te worden, recht om altijd een geheugen te hebben, recht om nooit verlamd te worden, nooit doof te worden. Wie heeft mij dat? Dat is helemaal niet zo. Ik geloof er niks van. Nou is het tamelijk gemakkelijk om dit zo te horen, weet je wel, met de manier van horen zoals dat meestal gaat, dat je denkt, wat wordt daar gezegd, begrijp ik dat, is het plausibel, ben ik het ermee eens, enzovoort. Dan verwerk je het met je verstand en dat klinkt tamelijk plausibel, denk ik tenminste. Maar om het emotioneel tot je door te laten dringen, dat al die vermogens waarop je leven berust, dat die eindig zijn en dat die essentieel van je weggenomen zullen worden. Dat is een heel andere zaak. Maar dat kan ik niet voor je doen. Dat moet je zelf een keer doen. In elk geval, wat is de conclusie van al die dingen? Wat moet je doen met die vermogens als je weet dat ze af zullen lopen? Ik denk dat er maar één ding is dat je verstandig kunt zeggen. Geniet ervan zolang je ze hebt. Geniet ervan dat je dingen hoort. Geniet van de manier waarop je je lichaam beweegt. Geniet van het spel van je stemmingen enzovoort. Hier moet je het woord genieten niet opvatten gemodelleerd op de foto's van een reisbureau. Genieten wil niet hetzelfde zeggen als het prettig hebben. Dat is in een boeddhistische context betekent genieten het aangename accepteren als aangenaam, het onaangename accepteren als onaangenaam en het neutrale accepteren als neutraal. Weet je, een paar dagen geleden was het plotseling heel koud. Nou heb ik botten die aan het verouderen zijn, dus het viel mij een beetje rauw op mijn dak. Wat was het koud? Ik had verzuimd een warme jas aan te trekken. Was dat aangenaam? Nee, het was onaangenaam. En kun je het daarbij laten? Kun je heel dat vaststellen van aangenaam en onaangenaam met rust laten zonder te reageren met begeerte en afkeer? Ik wou dat die koude niet was, zo hè. Wat is er voor nodig? Er is uitsluitend voor nodig dat je ziet wat er allemaal gebeurt. En dat wat er gebeurt, dat is wat ik er straks zei, dat is een vermogen dat je nu hebt. En als je het nu hebt, geniet er dan van. Wees je ervan bewust en zet al die begeerte en afkeer niet klakkeloos in daden om. Maar neem het gewoon. Je hebt geen keus. De temperatuur daalt, kun je er niks aan doen. Daar is helderheid voor nodig. Een alert bewustzijn. En dat is precies wat we in Zazen oefenen.